Daarna mogen we door de genade van de Heere zijn woord openen, ook op deze eerste Lijdenszondag. En we willen dat doen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9, vers 18 tot en met 27. Lucas 9, vers 18 tot en met 27.
En het geschiedde, als hij alleen was, biddende, dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hun, zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij, antwoordende, zeiden, Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zeide tot hen, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide, de Christus Gods. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte, en daarvan vers 23, vers 22, waar we het woord van de Heere voor vanmorgen lezen. De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Gemeente, het mooie van het evangelie, als ik het zo zeggen mag, is dat de Heere er zelf voor zorgt dat de stukjes van de puzzel van de godsgeschiedenis hoe langer hoe meer in elkaar gelegd worden. Zodat hoe langer hoe meer voor degene die daar oog en hart voor ontvangt, die geschiedenis van de Heere duidelijker wordt, waardoor ook de zekerheid groeit dat de Heere is, zoals we dat lezen in de brief van de Hebreeën, en dat hij een beloner is van degene die hem zoekt. En niet in het minst is dat ook als het gaat om dat lijden, die lijdensweg die de Heere gaat, op weg naar Golgotha, om gekruisigd te worden, om te sterven en om begraven te worden. Alle vier de evangeliën hebben datgene wat we vanmorgen lezen en overdenken, elk op hun eigen wijze, en daarom ook telkens weer een stukje oplichtend van de God, met het oog op de Heer Jezus Christus. En vanmorgen ontmoeten we de Heere ergens in Caesarea Philippi samen met zijn discipelen. Dat is in het hoge noorden van Israël. Daar waar de bronnen zich vormen vanuit het smeltwater van de Hermon, van de Jordaan. En waar Caesarea Philippi gebouwd is, een prachtige stad, maar vol van afgoderij. Waarin de bergwanden als het ware, de holen gemaakt zijn, de openingen gemaakt zijn waarin de beelden staan van de Romeinse goden en een prachtige tempel gebouwd is ter ere van de keizer en ter ere van de goden van de Romeinen. En dat is de situatie, zo weten wij uit andere evangeliën van vanmorgen. De Heer Jezus heeft zijn wonderen gedaan, de scharen die zijn hem gevolgd. En er zijn nog vele scharen met hem hier in dit gebied helemaal gekomen, dwars door Galilea heen. En, en zelfs vanuit Judea door Samaria heen. En de Heere heeft zijn tekenen en wonderen gedaan, maar dan komt het op zeker ogenblik tot de prediking. Dan gaat de koning der predikers, die een onvergelijkelijk prediker is, het evangelie verkondigen met betrekking tot zichzelf. Dan gaat hij spreken van zijn lijden en van zijn sterven. Dan gaat hij spreken van dat totale andere dat de mensen verwachten. En dan lezen we dat verdrietige woord. Toen volgden velen van zijn discipelen hem niet meer. Toen er nog wat te zien en te avonturen was. Maar als het naar je toe komt, als het evangelie gaat verkondigd worden van het kruis, dan lezen we, toen volgden velen van zijn discipelen hem niet meer. Zullen wij dan niet bij zijn gemeente, ouderen en jongeren? Want ook vanmorgen klinkt dat tweesnijdend scherpe zwaard. Dat doorgaat tot de verdeling der ziel en der samenvoegselen en der smerts. En dat een oordeler is der gedachten en der overleggingen des harten. En wij willen nadenken over de tekst die ik genoemd heb in de context waarin hij staat. Onder het thema de belijdenis van Petrus aangaande de Christus Gods. Die belijdenis noopt Christus tot zijn onderwijs. Aan zijn discipelen en aan allen. De belijdenis van Petrus aangaande de Christus Gods. Dringt Christus tot zijn onderwijs, aan zijn discipelen en aan allen. Was het niet een geweldige belijdenis geweest? Want toen die scharen daar weggingen, toen velen van zijn discipelen de Heere niet meer volgden, toen gingen de discipelen als het ware met de rug naar de Heere Jezus toestaan, en toen hebben ze elkaar aangekeken, de scharen nakijkende, van wat gebeurt er nou? Nou loopt de kerk leeg. Dan blijven wij alleen maar hierover, de 12 discipelen en wellicht nog wat vrouwen die hem volgden en hem dienden van hun goederen. En dan gaat de Heer een vraag stellen. En dat is al een wonder op zich, gemeente, als de Heer je een vraag gaat stellen. Als er zomaar opeens een vraag naar je toe komt vanuit de prediking of vanuit het lezen, je persoonlijke Bijbel lezen. Want weet u wat er dan gebeurt als de Heere je gaat bevragen? Dan ga je als reactie, zonder dat je er eigenlijk zelf nog erg in hebt, weer met je rug naar de situatie staan. En dan keer je weer naar de vrager toe. En dan komt de Heere weer centraal te staan. Dan ga je naar hem opzien. En dan lezen we het in vers 19. Dan zegt de Heere, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de een die weet dit en de ander dat een profeet is onder ons opgestaan, of Elia. U kent de antwoorden en als u en jij je Bijbeltje voor u hebt, dan kunt u het in vers 19 zomaar lezen. Maar dan komt die directe vraag, maar gij? En ziet u de vinger gaan in de richting van de Heer Jezus en mag ik het vanmorgen zeggen, ook in de richting van u en jou en mij. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan antwoordt Petrus, altijd weer degene die het antwoord geeft, in de plaats van al de discipelen, gij zij de Christus, Gods. Dat is een heerlijk antwoord, gemeente. Want dat is het enige ware antwoord dat de Heilige Geest werkt in het hart van Gods kinderen. Dan werkt hij niet, ik ben een kind van God. Maar daar werkt hij, gij zijt de Christus Gods. Ik zou dat met voorbeelden vanuit het Nieuwe Testament kunnen aangeven. Maar u zoekt dat zelf maar op. Eén voorbeeld wil ik noemen, het voorbeeld van Filippus, de kamerling met de Filippus en de kamerling die van de Kandatzee komt uit Morenland. En dan komen ze terugrijden en dan mag Filippus bij hem op de wagen klimmen. En dan geeft hij hem onderwijs over vanuit Jesaja 53, u kent de geschiedenis. En dan op zeker moment, dan wordt hij gedoopt nadat hij ook onderwijs heeft ontvangen. Uit dooponderwijs heeft ontvangen en dan zegt hij, zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Dat is een vraag van diepe ootmoed. Filippus, staat er misschien nog iets in de weg dat mij zou kunnen verhinderen om gedoopt te worden? Zeg me dat dan alstublieft, want dan wil ik dat ook beleiden, dan wil ik dat ook uit mijn leven wegdoen. En dan zegt Petrus, indien gij gelooft, dan zegt Filippus, indien gij gelooft, is het geoorloofd. En dan antwoordt die kamerling, ik geloof dat ik een kind van God ben. Nee, ik geloof dat Jezus is de Zoon van God. Dat is de enige belijdenis die het houdt. Want hij is het fundament des geloofs. Hij is het fundament van zijn kerk. Hij is het fundament van de Christ en de Christin. Gij zijt. Altijd weer zeggen, gemeente, niet ik ben. Want dan kan er alleen maar op volgen, ik ben een zondaar, een ongerechtige, die de zonde doet, elke dag weer opnieuw, ook na ontvangen genade. Maar gij zijt de Christus Gods, een heerlijke antwoord. En dat klonk uit de kring van de discipelen, zonder dat er nog toehoorders bij waren. En zou je dan niet zeggen, dit is een heerlijke belijdenis? Schaam je er niet voor, Petrus, en zeg het allen. Nee, zegt de Heer Jezus, dat moet je nou niet doen, Petrus. En dat moeten jullie niet doen, discipelen. Hij gebood hun scherpelijk, vers 21, en bevel dat ze het niemand zeggen zouden. Waarom is dat? Wel, dat is omdat hij binnengehaald zou worden als een politieke overwinnaar. Als de Christus die de godsdienst in Israël en die het volk van Israël voor het merendeel verwachten. De Christus die een politieke figuur zou zijn, die Israël weer zou voorgaan in de overwinning op de Romeinen. En die de Romeinen bij wijze van spreken het land uit zou jagen. Daarom niet, want de Heere is niet een man van victorie, maar een man van lijden. Hij is niet gekomen om Israël in deze tijd verlossing te zenden, maar hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij is gekomen om de toren van God over een zondig en schuldig volk te stillen op Golgotha. En wat is de Heere daarom wijs, gemeente? Hij doorziet zelfs vanuit de kring van de discipelen de listige omleidingen van de duivel. Heeft hij het niet tegen Petrus gezegd? Ga achter mij, Satan. Gij bedenkt niet de dingen die van boven zijn, maar de dingen die van deze wereld zijn. Ondertussen hebben de discipelen wel, en laten we dat goed vasthouden, gemeente, een kostelijke belijdenis. En dat zegt de Heer Jezus, en dan kom ik weer met die puzzelstukjes van die verschillende evangeliën. Dat zegt de Heer Jezus in een ander evangelie, die daar wat meer over heeft in dezezelfde situatie. Vlees en bloed, Petrus, hebben je dat niet bekendgemaakt, maar mijn Vader die in de hemelen is. En op deze belijdenis, niet op deze Petrus, want die betekent niks, maar op de belijdenis die Petrus ontvangen heeft. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dan komen we aan het thema van de prediking. Dan voelt de Heere zich gedrongen om hun nu te gaan onderwijzen aangaande hun belijdenis. En wij dat veel ook niet nodig, gemeente. Als u de goede belijdenis hebt, en dat is genade, maar dan onderwezen te worden in wat je beleidt. Dat gaat de Heere nou doen bij zijn discipelen. En dat gaat hij ook doen bij allen. Want wij lezen dat de Heere nou allen erbij roept. Niet alleen de discipelen, maar zijn hand wenkt naar de scharen en hij wenkt ze dichterbij, want ze moeten binnen de gehoorsafstand komen, zodat iedereen dat onderwijs ook goed zou horen. En wat is dat dan? Een haaks evangelie. Een tegengesteld evangelie, zullen we het onthouden, gemeente. In het koninkrijk van God is alles precies tegengesteld aan het koninkrijk van deze wereld. Armen zijn er rijk, zwakken zijn er sterk, om maar een paar voorbeelden te noemen. En dat is vanwege deze zaligmaker, die zichzelf hier de zoon des mensen noemt. De zoon des mensen. Zo klinkt het onderwijs van de Heere aan de scharen. Ziet u ze staan, gemeente, zien jullie ook die mensen staan, jongens en meisjes, jonge mensen. De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. En gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is nou tegengesteld aan wat je leest in vers 19. Hun belijdenis en deze belijdenis van de Heere zelf. En er hangt zoveel van dit onderwijs af. Dat de discipelen dat goed zullen verstaan, want ze moeten straks het evangelie gaan verkondigen. Als de Heere heengevaren zal zijn naar de hemel, dan zullen zij de kern van het evangelie, dan zullen zij dat woord van het evangelie tot en met het kruis toe moeten verstaan om dat door te kunnen geven, gemeente. En daarom moet er gedegen onderwijs zijn. En geldt dat ook vandaag? Dan moeten predikanten dat evangelie doorgeven. Moet het woord dan niet recht gesneden worden? Is dat onderwijs niet belangrijk, ook vandaag aan de universiteit, maar ook vanuit de gezin? Dan moeten ouders immers aan hun kinderen dat doorgeven. Dat evangelie doorgeven. En wat is dat belangrijk in deze tijd? Dan moet je dan ouders niet de rechte kennis hebben van het evangelie. Moet je dan niet weten wat het hart van het evangelie is. Moet je daar zelf dan geen deel in hebben. Wat past daarom het gebed, gemeente? Kennen we dat gebed? Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Heere, onderwijst u mij, ik zal u onderwijzen, zegt de Heere, we hebben het samen gezongen. En u leren van de weg die gij gaan zult, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En wat is dat dan een merkwaardig, wonderlijk evangelie. Want dan begint de Heere te spreken over de Zoon des mensen. Dan wijst hij op zichzelf. En hij noemt zichzelf de Zoon des mensen. In Lucas 5 vers 24 is het voor de eerste keer dat de Heere zich zo noemt. En hij zal het in het Lucas evangelie vervolgens 25 keer doen. En de Heere onderwijst erdoor dat hij niet die nationalistische Messias is waarop de Joden hopen, maar dat hij de zaligmaker der wereld is. Hij is de zoon des mensen. We lezen van hem al diep in het Oude Testament. In Daniel 7 vers 14. Wat Daniel in dat visioen beschreven heeft. Waarin hij zegt. En ik zag één als eens mensenzoon. Komende tot de ouden van dagen. Dat is God. Dat is diezelfde mensenzoon. Die in de stilte van de eeuwigheid zichzelf bereid heeft verklaard. Om in deze wereld te gaan, om de wil van de Vader te doen in het zoeken van zondaren. De mensenzoon. Hoe hebben wij dat onderwijs ook vervat in deze naam nodig? De Heer Jezus, jongens en meisjes, zul je het niet vergeten, is de mensenzoon. Zo openbaart hij zichzelf als hij begint uit te leggen wat het betekent. Dat hij veel moet lijden en sterven, dat hij gekruisigd moet worden, dat hij zal opstaan ten derde dagen. De Zoon des mensen, onderwijst de Heere Jezus, moet veel lijden. En dan moet ik vanmorgen een streepje zetten onder dat woordje moeten. Hij moet veel lijden. Als we dat woord bekijken in het oorspronkelijke, dan zien we dat dat een woord is dat in de Bijbel alleen maar altijd gebruikt wordt van God. Dat betekent dus niet dat het van iemand moet of dat het van mensen moet, maar het moet van God. Het is een goddelijk moeten. De Zoon des mensen moet van God de Vader veel, niet weinig, maar veel lijden. En u voelt wel, en dat moet je steeds weer in je achterhoofd houden om dit evangelie te kunnen verstaan, dat staat haaks op die overwinningstocht om voor te gaan en te vuur en te zwaard gelijkgezinden de bevrijding te schenken. De Zoon des mensen moet veel lijden. Dat is een evangelie, dat spreekt niet in de allereerste plaats van opgang. Dat spreekt niet in de allereerste plaats van succes, van veel navolgers, waaruit we kunnen zien hoe goed het met de kerk gaat. Maar van veel lijden. Gemeente, daar moeten we echt een gebedszaak van maken om daar iets van te gaan verstaan. Want de Heere moet dat van de Vader. Hier is de Vader en de Zoon in dit schriftgedeelte. En dat kan nou alleen verstaan worden door de Heilige Geest. Er heeft geen mens, ook geen mens vanmorgen in de kerk en aan de kerktelefoon omgevraagd. Dat lezen we immers in het Johannesevangelie. In het eerste hoofdstuk vers 11. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, hij zal verworpen worden. Dat is totaal iets anders dan aannemen. Dat is een actieve daad van opstand tegen die God die al zo lief de wereld gehad heeft dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Verworpen. En daarom moet hij veel lijden. Van wie? Vergeten we het niet, gemeente. De Vader in de hemel wil niets anders dan dat zijn zoon, zijn enige geliefde zoon, veel zal lijden. En waarom is de Vader zo onverbiddelijk? Want de Heere die gaat als een worm straks in de hof van Gethsemane door het stof kruipen. En zijn zweet wordt tot dikke droppelen bloed. En dan heft hij zijn handen tot zijn Vader. En dan zegt die Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Waarom is de Vader zo onverbiddelijk? Waarom? O gemeente, zeg nou niet in de eerste plaats vanwege ons zondaren. Dat is wel zo. Maar dan bent u al een schrede te ver. En dan mist u de ware reden. Want waarom moet de Zoon des mensen van de Vader veel lijden? Vanwege Gods eer. Vanwege dat u, jij en ik eerovers God zijn geworden. Dat we God van zijn eer beroofd hebben. En vanwege, en dat is nou die volgende schrede, dat wij God de eer weer moeten gaan geven. Eerovers, onthoudt u het? Moeten van Gods wegen hem de eer weer gaan geven. En daarom moet de Zoon des mensen veel lijden. Dat is het antwoord op de vraag, gemeente, die de Heilige Geest ons door het woord moet schrijven in het hart. Dat antwoord dat Paulus geeft in Romeinen 8 vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En hoe zal hij ons ook samen met hem niet al deze dingen schenken? Is dat nou geen evangelie van diepe verootmoediging? De Zoon des mensen moet veel lijden. Vanwege Gods eer. En vanwege een volk dat hem straks weer de eer moet gaan geven. Daar gaat het om, gemeente. Op deze lijdenszondag. Daarom zond God de Vader zijn Zoon in onbegrijpelijk lijden. Opdat u, jou en mijn hart Gods lof zou gaan zingen. Maar gij lieden, mag ik het u vragen vanmorgen en jullie, voor zover we niet slapen achter in de kerk. Wil je vriend even wakker maken? Veel lijden, wat dunkt u van de Christus? Wie is nou de Heere Jezus Christus voor ons? Maar gij lieden, wat zegt gij van mij? En wat is nou het antwoord in ons hart? Zegt u het nou en zeg jij het nou? Ik heb lust om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. Ik heb lust de Heere te vrezen. Is dat in u en jouw hart? Want dat moet. Ook in het kader van dit onderwijs. U moet maar zien hoe het hier verder gaat zo direct. Zo iemand mij wil volgen. O Heere, het willen is bij mij wel. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. En daarom is het zo noodzakelijk dat ons hart uitgaat naar dit onderwijs, gemeente. Dat je zegt, deze Heere is mijn liefste. Deze Heere is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. En dat je er inderdaad dan ook bij bent, omdat je niets als het om zijn persoon gaat en als het om zijn lijden en sterven gaat, dat je niets wilt missen. En dat je mag erna gaat. Ik zet mijn treden in uw spoor. Hem achterna die onderwijs geeft aangaande zichzelf. De Zoon des mensen moet veel lijden en let op en verworpen worden. Weet u wie verwerpen? Verworpenen. Verworpenen verwerpen. En laat dat nou in Israël de godsdienst zijn. En laten we tegelijkertijd bidden, gemeente, dat dat ons niet gaat. Dat wij niet aan de Heere voorbij gaan, dat doen wij van nature wel. Hij moet van God de Vader verworpen worden. Dat is ook gebeurd. De Heere is door de godsdienst immers buiten de poorten van Jeruzalem gebracht om gekruisigd te worden. Hij is verworpen. Dat is zo'n woord, gemeente, dat woordje verworpen. Want in deze context zit dat op de gave van God de Vader. God de Vader die schenkt zijn Zoon, die biedt zijn Zoon aan, die geeft de hemel leeg vanwege de aanbieding die er is vanuit de hemel naar de aarde toe. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Hij biedt zijn Zoon aan. En wat gebeurt er? Hij wordt verworpen. Dat is wat. Dat je Gods hoogste gave hem uit zijn handen slaat. Verworpen. Dat was bij de godsdienst in Jeruzalem. Ze konden precies zeggen waar de Heer Jezus geboren zou worden. Op de vraag van de wijzen uit het oosten. Maar ze bleven zelf staan. Ze hebben hem verworpen. En later zijn ze bij de gekruisigde langs gewandeld en ze hebben hem in het aangezicht gespuwd. En ze hebben gezegd, weg met deze van de aarde, met zulke een die zichzelf de koning der Joden noemt en zichzelf de zoon van God noemt. Ze hebben hem verworpen, gemeente. Kijk, en dan gebeurt dat op de dag van vandaag nog. Niet door mensen die hem niet aangeboden worden, verstaan we dat? Om hem te verwerpen moet hij je aangeboden worden, anders kun je hem niet verwerpen. En dan wordt de Christus in het gewaad van zijn woord komende tot ons vanmorgen ons aangeboden door de Heere, ouderen en jongeren. En hoe leeft dat nou in ons hart? Verworpen? Dan ga je straks naar huis als een verworpene die hem verwerpt. En dat komt er maar op aan, gemeente, want het is maar niet alleen vanwege de mensen buiten de kerk, maar de godsdienst, de ouderlingen en de schriftgeleerden en de fariseeën van de kerk. Die hebben hem verworpen en die het zo goed wisten, die het anderen wel uit konden leggen, hoe de Messias zou komen en wie de Messias zou zijn en waar de Messias geboren zou worden. Maar ze hebben hem verworpen toen hij kwam. Gemeente, hebt u hem al aangenomen? En jij? Deze leidende borg. Want zoveel hem aangenomen hebben, schrijft Johannes verder. Die heeft hij macht, er staat er in het oorspronkelijke volmacht. Die heeft hij volmacht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Wat is aannemen, dat is in hem geloven. Wel, daar kun je zelf niks aan doen. Daar kun je zelfs niks in meebrengen. En dat is maar goed ook, gemeente, want daar kwam er niks van terecht. Maar nou legt de Heere als het ware die wieg in je hart, waarin hij zijn Christus legt. En dan geloof je in hem. Gelooft u in hem en jij deze borg en zaligmaker van de godsdienst verworpen, maar door genade door mij aangenomen, zo'n persoonlijke zaak, gemeente, dat hij aangenomen is. Er zit niks tussen. Het is hij of ik. En niet hij en ik. Want dan roept de Heere er allen bij. Leest u het in vers 23? Hij heeft zijn evangelie gegeven met betrekking tot zichzelf en tot zijn kruisgang en tot zijn lijden. Dat moeten we wel goed onthouden. Het gaat hier om de lijdende borg. En dan in vers 23, dan zegt hij tot allen. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochene zichzelf. Neem zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Zo iemand achter mij wil komen. Er zijn er dus, weet de Heere, die dat willen. Zijn ze er vanmorgen ook? Wil je achter de Heere Jezus komen? Niet voor hem uitlopen. Niet bij hem weglopen. Maar de kerk uit en de wereld in achter de Heere Jezus aan. Wil je dat? Of wil je dat niet? En de Heere zegt, als je dat nou wilt, dan moet je jezelf verloochenen. Dan ben je er zelf niet meer. Die ken ik niet. Dan ken je jezelf niet meer. Dan is je ik. Ja, die is er wel, maar die is er niet. Daar komen die gedachten en die gevoelens. Maar die herken je niet meer. Die verloochenen je. Daar komen de zaken naar je toe. Die je willen verleiden om van achter de Heere weg te dwalen en bij de Heere vandaan te lopen. maar die verlogen je, die ken je niet. Want je wilt achter hem aan. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Achter u aan, Heere. Dan ken je het gebed, Heere, wilt u mijn arglistige hart, dat van nature u niet zoekt, inwinnen voor u. En wilt u mij doen sterven aan mijzelf, dat pijnlijke proces, wat ik eigenlijk niet wil en toch ook wel weer wil. Want het gaat mij om u, Heere. Achter de Heere komen. Zijn voetstappen drukken. De voetstappen van de lijdende borg. Niet meer vertrouwen op je eigen gedachten, maar die gevangen leiden tot de Heere. Ook niet je eigen godsdienstige gedachten en je eigen godsdienstige schema's. Maar je godsdienst is geworden door de genade van de Heere tot een verpersoonlijking van de gekruisigde Christus. Die je op je ooglenzen gebrand gekregen hebt en die je dan nu navolgt. Hier geldt het woord van Paulus uit 2 Korinthe 10 vers 5. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Ga er maar aan staan, gemeente. Indien iemand achter mij wil komen, zegt de Heere. Nadat hij heeft uitgelegd dat hij veel moet lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden. Die verloochenen zichzelf. Het is ik of jij. Beide gaat niet. O, zegt u het met de apostel Paulus. Filippenzen 3 vers 7 en 8. Hetgeen mij gewin was. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heer. Dat is een gemeente. Dat is de consequentie van de prediking. Voor u, jou en mij. Dat is sterven om te leven. Daartussen zit niks. Want God heeft zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, en dat betekent geloven, dat is hem navolgen, dat is je kruis, zegt de Heere, dagelijks opnemen. Die nemen zijn kruis dagelijks op. Hier spreekt de Heere voor het eerst, de eerste lijdensaankondiging, voor het eerst van zijn kruis. En kijk, nou hebben wij, en dat hebben u en jullie al vaak gehoord, denk ik, maar dan hebben wij een kruisje soms op onze revers. Een mooi gouden kruisje of een zilveren kruisje om je hals. Maar het kruis, ja, dat konden eigenlijk alleen maar de mensen uit die tijd begrijpen. Want iemand die met een kruis op zijn nek liep, dat was een veroordeelde, wisten ze. Die was op weg naar de... naar de plaats waarop hij, waarop zij geëxecuteerd zou worden. Naar de plaats van de dood, als je een kruis op je nek neemt. Dan ben je een veroordeelde. Het kruis, dat is smartelijk, dat is smadelijk. Het kruis, dat betekent de ondergang. En in die context van zijn lijden op weg naar het kruis, zegt de Heere. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op. En dan moet ik nog even een streepje zetten onder dat woordje willen. Dat betekent vrijwillig, beslist, de pijn accepteren. De vervolging die je deel zal worden accepteren. Omdat je een navolgeling bent van hem. Die deel moet lijden in deze wereld. Kijk, dat kruis, dat betekent niet wat wij er vaak van maken. Je eigen moeite en zorgen in deze context althans niet. Je eigen problemen. Iedere huisje heeft zijn kruisje, zeggen we dan. Nee, hier ziet het allereerst op de... op de lijdende Christus en de lijdende Christen om mijns naams wil. Indien iemand achter mij wil komen, wie is die mij? Dat is de Zoon des Mensen, die veel moet lijden, van de ouderlingen en de schriftgeleerden en de fariseeën verworpen moet worden. Dat is die mij. En die moet je nou volgen, zegt de Heere. En volgen mij. Niet de wereld meer. Niet jezelf. Maar mij. En volgen mij. En dat staat in de tegenwoordige tijd, gemeente. Dat betekent dat het gaat altijd maar door. Zonder onderbreking. Dag en nacht. In welke omstandigheden je ook verkeert. En die volgen mij. En dan schrijft hij ook Petrus in 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe zijt gij ook geroepen aan de Nieuwtestamentische gemeente. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij, dat staat in het meervoud, opdat jullie in zijn voetstappen zoudt volgen. En volgen mij. Straks de kerk uit. Niet de wereld in. Niet overgaan tot de orde van je eigen leven. Maar de kerk uit, hem volgen. Zijn voetstappen drukken. Jezelf verloochenen. Dat zal de vrucht zijn van deze prediking. Of niet. En hoe kan dat nou? Wie is daartoe bekwaam? De discipelen die hebben het al een keer gezegd. Heren, wie kan dan zalig worden? Nee, ga dan ook niet bij jezelf te raden. Ga nou niet onderzoeken in je eigen hart en leven. En bij de buren en bij de kennissen of je die kracht wel hebt om dit te kunnen volbrengen. Want dat is in der eeuwigheid niet mogelijk. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want als ik zwak ben, dan ben ik ook arm. En dan ga ik mijn bedelaarshanden opheffen tot de Heere. En dan zeg ik, Heere, u vraagt van mij dit onmogelijke. En ik voel de weerstand in mijn hart opkomen. Maar Heere, geef dan wat u vraagt. En schenk mij dan de genade om u te schenken wat u mij gegeven hebt. In die weggemeente. Daartoe wil het onderwijs, dat diepe onderwijs van de Heere ons dringen. Dat we niet meer op onszelf zien. In de verwachting van het goede te doen voor de Heere. Want als ik het goede wil doen, zegt Paulus, staat het kwade mij nabij. We hebben zo'n arglistig hart. Maar het wil ons uitdrijven tot de Heere, om de Heere, Heere, wilt u mij in alle dingen genadig zijn? En dan komt dat voort, niet uit een werkheiligheid, maar die heilige werkzaamheid die de Heilige Geest werkt in het hart. Die dankbaarheid uit het hart, dat u, Heere, voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, het leven hebt verworven. Heere, wilt u nou dat leven nu al in beginsel doorwerken in mijn hart en uitwerken in mijn leven, tot eer en lof van uw groot en heerlijke naam. Kijk, ziet u wel, dan kom je aan de bedoeling van God de Vader, waartoe de Zoon des Mensen moest lijden. Vanwege zijn eer, dan gaat u de Heere de eer geven, als je zegt, ik kan het niet. Maar Heere, u vraagt het en daarom is het mogelijk. Want alles wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan gaat de Heere je ook onderwijzen. Dat de weg is van de zaligheid. Van het sterven aan jezelf, om te leven in hem. En dan gaat de belijdenis ook al langer of meer uitklinken in je leven. Ik leef, zegt de Heere, en gij zult leven. Maar kijk wat de discipelen toen nog niet verstonden. Dat moest hen, zegt Lucas in hoofdstuk 24, nog geopenbaard worden. Daartoe moest hun verstand geopend worden door de Heilige Geest. Wat ze niet meeluisterden, dat mogen wij zo heerlijk meeluisteren, gemeente. Want met dat lijden en sterven, die kruisiging van de Here, is het niet afgelopen, is Gods plan niet ten einde. Maar er staat ook ten derde dagen opgewekt worden van de doden. En de Heere zegt daarom vanmorgen inderdaad, ik leef en gij zult leven tot allen die bij zichzelf het niet meer zien. Die het van zichzelf niet meer verwacht. Maar die het om met het avondmaalsformulier te spreken buiten zichzelf. In Jezus Christus zoeken. Hij heeft geleden. Lijden en sterven dat gevolgen zal hebben voor de zijne. Niet de vrucht van de rechtstreekse lijn naar de hemel. Maar door lijden heen tot de zaligheid. In zijn kracht. Tot zijn eer. In diepe ootmoed. Leven voor hem. Want het leven is mij Christus. En vanwege zijn opstanding uit de doden. Het sterven, gewin, lijden en sterven is leven, gemeente. En niet lijden om de zoon des mensen wil, is sterven. Als we deze vrucht op de prediking van het woord niet kennen, dan zijn we als godsdienstige mensen de armzaligste mensen in deze wereld. Want hem te volgen, dat heeft de Heere zelf beloofd. En dat lezen we ook rechtstreeks in het woord dat Paulus schrijft aan Timotheus. Die Jezus Christus godzaliglijk volgen willen. Die zullen vervolgd worden. Dat is ook een belofte. En we zien het vandaag in China. En we horen het vandaag uit Noord-Korea. En we horen het uit de islamitische landen. Mensen die door de genade van de Here de getuigenis van Jezus ontvingen, worden tot sterven toe vervolgd. O gemeente, laat het dan bij ons zo mogen zijn, dat we ziende op deze lijdende borg, die in de prediking van het woord in deze komende weken heen gaat in de richting van het kruis, dat wij hem navolgende staan voor zijn naam, ongeacht de consequenties, om het leven te mogen ontvangen in hem. We leven in de lijdenstijd. Kerkelijk gezien, maar ook als het gaat in de navolging van hem gezien. In de lijdenstijd, vervolging en smaad. Die hem echter volgt, die ziet niet op de omstandigheden meer, maar die ziet op Jezus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En die zingt midden in de strijd. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere paden, want gij troost mijn ziel. Amen.